jongens, het is toch wat bij Ferrari. Het is altijd toch weer drama, of niet?
Ja, ik snap het niet. Plan A tot en met Z hebben we klaar liggen. Ja, en ze maken het, denk ik, te ingewikkeld of zo.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Moet McLaren nu eindelijk gaan ingrijpen met teamorders na het drama in Canada? Is Kimi Antonelli de kampioen van de toekomst? En we bespreken de prachtige overwinning van Robert Kubica in Le Mans. Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel coureur en analist Jeroen Blekemolen en verslaggever Geert Bos. Nou jongens, laten we maar gelijk beginnen met de clash die eindelijk gebeurde. Want we hebben het er vaak over gehad, het moest een keer gaan gebeuren. Tussen Norris en Piastri, hoe keken jullie tegen dat moment aan?
Ja, nou, het inderdaad iets waar je op zat te wachten. Hè. Alleen had ik het nu dan weer niet zien aankomen, zeg maar, op dit moment en op die plek ook vooral. En op die manier. Je denkt dan toch een keer een inhaalactie bij een bocht of een chicane of zo. En dat ze met de wielen tegen elkaar, dat soort gekkigheid. Maar dit was wel een hele dure fout weer. En weer van Norris, hè, in dit duel. Dus bijzonder.
Ja, totaal onnodig. Ja, hij rijdt er gewoon tegenaan. Ja, tegen de muur en tegen zijn teamgenoot. Ja. Hij was sneller. Hij had over. Je hebt een lange DRS-zone daar. Lang rechtstuk. Voor de Wall of Champions, zeg maar. Ja. De laatste chicane. En daarna nog een DRS. Dus je hebt kansen genoeg, denk ik wel, om in te halen. Dus
en ook nog wel een paar rondes over. Ik had gezegd, jongens, wacht nog even één rondje. Ik bedoel, het hoeft niet nu per se. Natuurlijk had ik gedacht dat hij na die hairpin zou pakken. Maar hij kwam natuurlijk terug. Want ze hadden natuurlijk beide DRS van Antonelli. Dus ik kon er niet echt voorbij. Maar goed, Piastri zat ook aan de goede kant. Snap je dat hij daar probeerde? Of zeg je van, dat is een hele gekke plek om daarin te halen?
Ja, ik denk dat hij even afgeleid was. Dat hij misschien bezig was met settings, met zijn energie gebruiken. Want daar kun je natuurlijk ook mee inhalen. Dat hij daar eventjes gewoon, ja, dus tenminste zo lijkt het. Want anders rij je niet tegen iemand aan of tegen de muur aan. Het was echt een momentje van verbijstering wel, denk ik, ook voor iedere kijker. Dat je denkt, hoezo, wat doe je nu?
Ja.
Maar dat is dan denk ik toch even in de afleiding gebeurd.
Is dit gelijk een verandering in de rolverdeling binnen het team? Is het nu gewoon klaar? Is het nu gewoon Piastri nummer 1? Of zeg je de papaya rules, die zullen nog wel even blijven voortduren?
Ja, nou, voor mijn gevoel was Piastri al nummer 1. Sowieso, ook omdat hij aan leiding staat natuurlijk. Alleen ook de hele houding dit seizoen al. Weet je, het hele voorkomen en zo. Ik bedoel, dat in alles straalt Piastri dit seizoen uit. Ik ben hier de leider, zeg maar, van dit team. En dat kan veranderen door momenten zoals zondag. Mm-hmm. Maar dan moet dat Piastri overkomen, zeg maar. En dat overkomt dan weer Norris. Dus het wordt alleen maar versterkt, zeg maar, het gevoel dat je toch te maken hebt met Piastri, coole kikker, die gewoon de boel onder controle heeft. En Norris die weer allemaal gekke bokkensprongen maakt en gekke dingen doet.
Ja, en het scheelt ook dat Piastri wel zijn weg kon vervolgen. Hetzelfde geld rijdt ook Piastri eraf. Dan was het natuurlijk wel heibel in de tent geweest.
Ja, lekker band had hij zo gehad. Ja? Mega mazzel.
Ja.
Het is apartment doors. Want hij wint ook gewoon Monaco. Dat is niet heel lang geleden.
Nee.
Dan staat hij er wel weer. Maar hij is gewoon niet meer zo constant als dat hij eigenlijk vorig jaar nog wel was. En Piastri is nog steeds aan het groeien. Dus die heeft echt wel de overhand gekregen. En ja. Hij is het een beetje kwijt af en toe. En dat is zoals nu ook zo'n fout. Ja, die mag je eigenlijk niet maken.
Nee, het zijn vlagen inderdaad. Hij laat het nog steeds iets te veel steken vallen. Waardoor je dus, ja, zoals nu, weer achter de feiten aanhobbelt. Ja. Het was wel bijzonder dat het op dezelfde plek gebeurde als in 2011 bij McLaren.
Ja,
met Button en Hamilton.
Ik heb die herhaling al gezien, ja.
Hoe dan?
En dat was eigenlijk, want ja, dan mag je hem ook wel weer een beetje verdedigen, Norris. Want dat was gewoon Lewis Hamilton die uiteindelijk 7 keer wereldkampioen wordt. Die daar die fout maakt. Eigenlijk een beetje dezelfde fout.
Ja.
Het zag er bijna, het was bijna een kopietje.
Ja.
Kortom, Lando Norris wordt 7 keer wereldkampioen.
Die zie ik dan weer niet gebeuren. Maar, nee, maar goed, je mag hem ook wel af en toe verdedigen. Want hij krijgt er ook hard van langs. Volgens mij is hij mega zijn beste. En dan zit hij gewoon niet super lekker in zijn vel. Zijn vader is er in één keer altijd bij. Volgens mij was hij er helemaal niet altijd bij. Ja, hij heeft die steun nodig blijkbaar.
Ja, kijk, het moet hem wel nageven dat hij wel meteen het boetekleed aantrekt. Hè?
Ja.
Ik bedoel,
dat zie je zelden in de sport. Daarom, het is altijd vingertje wijzen naar de ander.
Binnen, en ja. Meteen, hè? Want de radio's zijn nog vertraagd ook. Maar we hoorden binnen 10 seconden al van this one's on me. Dit was mijn fout. Dus
ja, daarom.
Dat dus, is mooi. Ja, dat is wel,
daar kunnen veel andere coureurs een voorbeeld aan nemen. Zeg maar.
Dus. Jij sprak natuurlijk laatst De vader van Lando, vertel, hoe was dat? Hoe vertelde hij over...
Hij zegt ook, en dat kunnen mensen ook lezen in het blad wat in de winkels ligt op dit moment nog. Hij zegt ook, Lando is iemand die is vaak te eerlijk, zeg maar. En dat is op zich niet erg, maar wel naar buiten toe in deze wereld. Hij toont zijn kwetsbaarheid en dat maakt hem een mooi mens. Mm-hmm. Dat maakt hem een zoon waar ik trots op ben natuurlijk. Zegt Norris senior. En dat is ook hartstikke mooi. Alleen hij zegt er ook bij, in deze sport is dat niet altijd handig. En reken maar dat er nog heel veel andere coureurs zijn. En misschien wel allemaal, al dus Adam Norris. Die net zo kwetsbaar zijn soms. En net zulke onzekerheden hebben soms. Maar dat gewoon niet zeggen als de camera's aanstaan. En Lando doet dat wel. Die is zo open en eerlijk dat hij dat doet. En misschien is hij daar wat te in. Het kan natuurlijk wel zo zijn, inderdaad. Ja.
Het moeilijke van de wereld nu is dat je wordt continu aangevallen. Het is met social media, het is natuurlijk helemaal niet eerlijk. Hij is eerlijk, Lando Norris in dit geval. En die vertelt zijn gevoel. Maar ja, hij krijgt er dan wel drie keer terug, zeg maar. Dat is ook misschien weer niet helemaal eerlijk. Maar hij heeft er wel last van, volgens mij. Want je ziet dus toch dat hij zwakker aan het worden is.
Ja, maar wat wel mooi is om daar nog aan toe te voegen. Ja, want ik zei ook, hoe komt dat dan? Hè? Is hij altijd zo geweest, als kind al? Maar hij zegt ook van, ja, maar in deze wereld word je ook opgevoed. Hè, in de autosportwereld, door de autosportcultuur, zeg maar, word je beïnvloed. Zegt mediatraining, dat soort dingen allemaal. Maar wij hebben toen op zijn 13e ervoor gekozen, mediatraining, allemaal doen we niet, willen we niet. Hij moet gewoon zichzelf kunnen zijn in deze wereld en dat altijd blijven. En dus zij hebben geprobeerd om van hem niet een clichébrakende spraakpop te maken. Zeg maar. Ja. Zoals je die in de autosport wel veel ziet. Ja, dus dat is wel mooi op zich. Alleen dat werkt dan tegen hem nu, min of meer, die openheid.
Al zie je bijvoorbeeld nu wel na de race dat de pers wel weer lovend is over dat hij zo eerlijk is.
Ja, nee, zeker. Dus daarom gaat dus de balans. De rest, ja, weet je. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die maken hem helemaal af om die reden. En dat is, dat zegt dan weer meer over die mensen dan over hem, zeg maar. Maar
ja,
toch.
Ja. Ja, zeker. Maar goed, nog even terug naar het incident. Ja, ze waren er ook dicht bij Kimi Antonelli. Ze hadden hem bijna te pakken. Ze hadden gewoon één van beiden zeker op het podium kunnen staan, toch?
Ja, en voor het eerst niet. Dit is ook een apart opmerkelijk moment. Want je hebt wel gewoon, naar mijn mening, nog steeds de beste auto. Als je de vrijdag weer zag met de longruns en zo. Die McLaren zijn gewoon echt sterk. Ja. En met name natuurlijk als we de race ingaan.
Ja.
Kwalificatie, daar zitten vaak de foutjes in nog steeds.
Maar Norris ook, weet je. Nu begon de zevende. Piastri was ook niet mega.
Nee, die had hem derde, ook misschien wel op pole kunnen zetten. Ja. Het was heel close.
Ja, vooraan. Het was echt close, ja.
Maar ja, een perfect rondje had hem misschien ook wel de pole gebracht. Of de voorste startrij. En, en daarmee ook weer een heel andere wedstrijd.
Nou, je zegt al, het is close. Maar het eerste deel van de kwalificatie was het hele veld binnen 1 seconde.
Ja 18e was het volgens mij. 19e, ja, niet normaal.
Is prachtig.
Ja,
dat zeker. Ja, dat zeker. Ja. Dat is, maar dat zie je altijd aan het einde van een reglementencyclus. Ja. Dan komt het weer heel dicht bij elkaar. En dan gaan we weer wat anders doen.
Ja, zonde jongens. Hou het zo. Kimi Antonelli. Ja, is wel mooi, hè? Podium.
Ja, prachtig mooi, prachtig. En Mercedes deed het sowieso hartstikke goed natuurlijk.
Sterk, hè? Ja.
Net op het moment dat je het niet verwacht, want het was hartstikke warm. Dus je denkt, het zal wel meevallen in de race. En de race pace vrijdag was helemaal niet zo indrukwekkend. Tenminste, wat ik ervan heb gezien qua data. Ik vond het vrij verrassend.
Ja. Maar ook wel mooi. Ik bedoel, op een gegeven moment dachten we, het is alleen maar oranje vooraan. Nee, dus het is prachtig dat het nu
Nee, zeker
wat anders werd.
Ja, en zeker knap, hè? Dus ja.
Ja, 10 races. Hij heeft al een keer pole gehad. Oké, in de sprintrace. En hij staat op het podium. Is het de kampioen voor de toekomst, Jeroen? Ik las wat in je column dat je daar nog een beetje... Je vindt het nog niet de nieuwe Max Verstappen.
Nee, maar ik heb echt zitten genieten van hem ook.
Okay.
En ik geniet sowieso vanaf het begin van hem wel. Ook al in Australië, als je terugkijkt naar wat voor wedstrijd hij daar al neerzette. Ja. Moeilijke omstandigheden. Het is een jongen met... hij is zo relaxed. Het is zo... Het is alleen niet... ik denk, toen Max Verstappen in de Formule 1 kwam, was hij meteen al eigenlijk op van ongekend niveau. En die heeft ook bijgeleerd. Die is ook nog beter geworden. Maar Antonelli die heeft ook nog wel wat bij te leren. Is voorlopig in principe altijd langzamer dan Russell. Dat moet een keer zich om gaan draaien. Maar je ziet wel de potentie bij deze jongen. Je ziet dat hij cool genoeg is. Sterk genoeg is mentaal. Want hij had gewoon volgens mij ook om alle zijn schouders op. En denkt, ik ga gewoon in die Mercedes zitten en gas geven. Mm-hmm. Hij benadert het heel... puur, denk ik. En dat is wel mooi.
Maar dat vind ik dus ook het mooie aan Antonelli. Hè? Want dat hij hard kan rijden en zo, dat gelooft iedereen wel. Daar hoef je geen expert voor te zijn om dat te zien. Maar dat hij dat kan doen bij een topteam. En die druk die daarbij komt kijken. Hè? Niet eerst een jaartje bij Williams of zo en een beetje groeien. Mm-hmm. Zoals Russell heeft gedaan bijvoorbeeld voor Mercedes. Maar dat hij meteen in dat topteam instapt op deze leeftijd. En zich voorgenomen heeft, zeker de eerste paar wedstrijden denk ik. Van geen fouten maken, weet je wel. Dan maar zevende worden, bij wijze van spreken. In plaats van alles riskeren voor een derde of een vierde plek. En er dan afgaan. Heel volwassen voor zijn leeftijd.
Ja, zeker. En hij heeft natuurlijk een paar rotraces gehad. Ook natuurlijk issues met die auto van hem.
Ja, ja.
We zitten denken, de enige die natuurlijk, of niet de enige, ja, maar misschien wel. Rookie die ook gelijk bij een top 10 kwam, was natuurlijk destijds Hamilton. Oké, die auto was natuurlijk wel gelijk kampioenswaardig. Dat is deze Mercedes natuurlijk niet. Maar ja, ik zie ook wel de potentie daar zo voor in. En ik las ook, het is de eerste Italiaan op het podium in de Formule 1 sinds 2009. Ja. Wie was dat?
Fisichella.
Ja, Fisichella, ja.
Oh, ja. Wacht even.
Nee. Hoe was het, Trulli?
Nee, Fisichella. Nee, het was Fisichella.
Oh, Fisichella, ja, oké.
Ja,
of niet?
Ja, ja. Nee, ja, volgens mij wel.
Ja, volgens mij ook. Maar ik kan, me ook vergissen. Nou,
we worden
zoeken
ook,
we op. Zoeken ding, ding, ding. Ja. Zo'n belletje. 2 voor 12. Ja. Okay. Jeroen pakt de encyclopedie.
Ja, 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 ja. Ding, ding. ja, en dan natuurlijk de winnaar, George Russell. IJzersterk weekend gehad. Is die contractverlenging een kwestie van tijd? Of zeg je van, nou, zolang dan niet duidelijk is wat voor stappen...
Het grappige is wel in dit hele verhaal natuurlijk... dat het wel speelt op de achtergrond. Hoe dan ook. Er is daar wat gaande. We weten niet of hij door kan, of hij een nieuw contract krijgt... of Verstappen toch in beeld is, stiekem nog. Er is een mening over verdeeld, maar de enige die het echt weten... dat zijn gewoon Vermeulen, Verstappen en Russell in dit geval. En Toto Wolff.
Ja.
Maar er speelt daar wel wat. En dan heb je zo'n gevecht en dan staan ze allebei op de eerste rij... en dan doet Russell zo'n weekend waarin eigenlijk alles perfect loopt. Dus het is wel, ik ben benieuwd waar het heen gaat.
Ja, dat wordt leuk inderdaad.
Ja, maar Mercedes heeft ook wel de luxe om te kunnen wachten. Hè? Want ik bedoel, waarom zou je nu Russell nu al verlengen, zeg maar? Ja, behalve als je zeker weet dat Max Verstappen niet komt. Dan kan je dat wel gaan doen natuurlijk. Ja. Maar als je dat nog steeds niet zeker weet dat hij niet beschikbaar is... dan hou je het gewoon lekker open... Want het is niet zo dat je George Russell kwijtraakt of zo snel. Want er is niet dat er allemaal andere teams op dit moment achter zijn handtekening voor komend jaar aan zitten.
Plus dus je helpt ook wel om hem misschien nog harder te laten rijden als je zeker weet dat je daar volgend jaar zit. Dus ik neem aan, Jeroen, dat helpt of niet?
Nou, dat kan twee kanten op gaan natuurlijk. De ene coureur kan daar ook goed tegen en de ander niet. En bij Russell werkt het wel. Die is ook wel vrij relaxed hoor. Dat is natuurlijk, wij zeggen altijd een gentleman. En hij is volgens mij mentaal ook best wel sterk en gaat gewoon zitten en doet zijn ding. Dus,
wat vond je van die actie van hem bij de safety car?
Er is nog een protest aangetekend van Red Bull. Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden was. Bernd Mailander die ook volgens mij net even van zijn gas afging in de safety car. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij expres keihard vertraagde om Verstappen in een foutje te lokken. Aan de andere kant, ze zoeken elkaar wel steeds op. Dus
ik zie Gerard een beetje.
Ik kan me dat niet voorstellen dat je dat als coureur zou doen. Maar als er dan iemand dat wel doet, dan is het natuurlijk niemand minder dan George Russell die ik dat wel zie doen bij Max Verstappen die achter hem rijdt. En want die boordradio was ook net te enthousiast.
En meteen,
precies, zo van, kijk aan. Oh, jongen, dat is toch... Ja, kom op. Dat is dat was echt wel... dat is gewoon even een speldeprikje om iemand even... Een oor aan te naaien. En als het niet zo is, misschien is het niet zo... maar dan heeft hij in ieder geval de schijn tegen... door hoe die gewoon doet en is. Dus ik denk dat Russell dit wel met opzet deed.
Heb jij wel eens een keer zo'n kunstje geflikt in een race?
Kijk, als je in Amerika race met al die yellows... en je rijdt bijvoorbeeld de 12 uur van Sebring... of de 24 uur van Daytona... dan gaat het in één keer met een half uur te gaan... en is er nog een yellow.
Ja.
Dan begint de race dus pas eigenlijk. Hou je alle trucendozen open. Dan ga je echt gewoon all in. En dan wil je ook nog wel eens iemand een zetje geven, een tikje geven... of een aanloopje nemen. Dat bepaalt of je wint of niet.
Ja.
En dat doen die Formule 1-coureurs natuurlijk ook wel. Ja. Maar de camera staat er nog veel beter op bij ze. Dus ze komen niet weg met gekke dingen. Nee. Dus ik denk niet dat hij bewust was, maar het is ook niet onmogelijk.
Nee, zeker niet.
Dan nog even naar Ferrari. Wat vonden jullie van de boordradiogesprekken tussen Leclerc en zijn team over de bandenstrategie en wel niet naar binnen en welke banden?
Ach jongens, het is toch wat bij Ferrari. Het is altijd toch weer drama, of niet?
Ja, ik snap het niet. Plan A tot en met Z hebben ze klaar liggen. Ze maken het, denk ik, te ingewikkeld of zo. Ja. En Leclerc is wel steeds meer met zijn vuist op tafel aan het slaan. En die heeft, maar ja, die zit in die auto. Die voelt ook wat er gebeurt met de banden. En die heeft ook een bepaalde mening. En die mening is belangrijk.
Ja, maar toch, inderdaad, hij zegt, hij wordt al steeds mondiger. Maar het is niet dat hij denkt van, jongens, F you, ik rij gewoon door. Ik doe mijn plan. Ik bedoel, Hij kan er wel een schepje feller worden, wat mij betreft.
We horen natuurlijk ook niet in zo'n live registratie ook niet alle boordradio's.
Dat is waar.
Je krijgt wel altijd de indruk dat hij zich aan alles ergert, maar vervolgens het wel op die manier uitvoert inderdaad. En zich daarna weer ergert aan het feit hoe bedacht was.
Ja.
Maar dus het is wel een beetje een rare dynamiek.
En Hamilton heeft eigenlijk hetzelfde, want die ergert zich ook vaak aan. Ja. Maar jongens, waarom doen we dit? Waarom doen we niet dat?
Ja. Oké, jullie zullen het allemaal wel weten. En dan is het weer achteraf, ja, waarom hebben we dit zo gedaan?
Het is wel onhandig, ongemakkelijk. En niet nodig, denk ik.
Nee. Je zou toch zeggen, maar dat weet jij beter, Jeroen. Maar als coureur en team ga je toch met elkaar hierover in gesprek, zodat je dit soort dingen niet elke keer opnieuw... Maar het lijkt wel alsof ze elke keer in dezelfde soort discussies belanden. Dat is toch,
het is een beetje Groundhog Day, die film. Ja. Elke keer opnieuw.
Ja, iedere keer opnieuw. Ja. Dat kun je toch makkelijk oplossen door een goed gesprek?
Lijkt me ook. Ja, dat moet je gewoon in zo'n gesprek inderdaad oplossen. Van, nou, zo gaan we het doen.
Ja.
Maar iedere keer gaan ze dus weer zitten.
Ja.
En dan hebben ze wel een heel plan. Maar die plannen die zijn denk ik te gecompliceerd. En dan loopt een race anders. Soms is het ook moeilijk. Hè? Want dan wordt het ineens een twee-stopper of een drie-stopper.
Mm-hmm.
En dan moet je je aanpassen tijdens de wedstrijd. Maar ook dan moet je gewoon ook naar die coureur luisteren wat hij zegt.
Ja.
Ik heb liever de medium of juist de harde band. De harde band die dan nu het weer goed deed. Dus ja, dat...
Nee, eens. En over Groundhog Day gesproken. Hamilton reed in Groundhog dood. In Canada.
Zo, ik dacht al, waar gaat dit heen?
Een bruggetje, jongens. Ja, ik zat even te kijken. Ik denk, hey, daar ligt iets op de weg wat een beetje aan het bloeden was. En na afloop ook de grote dierenvriend Hamilton voor de camera's. Oh shit. En vond het helemaal erg dat hij had doodgereden. Maar goed, die dingen rennen daar wel eens rond. Heb jij wel eens een beest geraakt op het circuit?
Het meest bizarre verhaal is mijn teamgenoot. Die kwam terug de pitstraat in hele auto onder de schade. Tijdens de kwalificatie. Die zegt, ik ben tegen een hert aangereden. Of er rent een hert tegen mij aan. Dat was eigenlijk zijn... het boek van excuses van een coureur is groot. Maar deze heb ik echt nog nooit gehoord. Maar toen ben ik zijn onboard gaan kijken. En de rende, er stak op VIR, Virginia International Raceway... stak een hert over. En die rent zo de zijkant in van onze McLaren toen. Reed toen met een McLaren. Ja, echt veel schade. En einde kwalificatie.
En het hert?
Die was er niet meer, nee.
Oh, die was ook einde hert. Ja,
want we rijden daar... 260 of zo op het rechte stuk, denk ik. En hij liep precies in de zijkant. Dus mazzel dat hij niet op de voorkant kwam. Ja, want dan heb je ook, Cristiano De Matta, ooit bij Formule 1 Toyota coureur. Ja. Die ging daarna Champ Car rijden. En die heeft een paar weken in coma gelegen op Elkhart Lake. Road America, dat circuit. Die was aan het testen en daar stak ook een hert over. En als het een groot hert is. Ja, dus die heeft er... die is nooit meer dezelfde geworden eigenlijk.
Wow. Ja, heftig. Dat is niet best. Nee. Maar dat komt ook door die snelheden waarmee je elkaar dan raakt, zeg maar. Auto en dier. Ja,
laatste dingetje nog over Ferrari. Vasseur die schijnt onder druk te staan. Volgens de Gazzetta dello Sport in Italië heeft hij nog 3 races, nu nog 2, om zich te bewijzen. Is dat Larikoek of denk je van
volgens Vasseur wel, hè?
Ja, uiteraard.
Het is natuurlijk ook een beetje het standaard verhaal bij Ferrari. Ze staan altijd onder druk.
Ja.
En dan helemaal het roze krantje wat heel groot is in Italië en wat iedereen gelooft. Maar nee, hij is al wel een beetje onder druk staan, maar dat hoort erbij.
Er speelt natuurlijk altijd iets. Want er is niemand die bij de Gazzetta bijvoorbeeld wakker wordt op een dag en denkt van... Weet je, ik ga eens even een verhaal schrijven waarin ik zeg dat Vasseur onder druk staat nog. Ik bedenk 2 of 3 races en dan maken we er een stukje van. Dat komt wel ergens vandaan. Dus er spelen wel dingen op de achtergrond, stromingen, mensen met belangen en zo. Dus het borrelt daar wel, as usual bijna. Maar dus dat is wel een iets wat je in de gaten moet
hebben. Ja, en toen vooral met zijn dure aankopers Hamilton. Hè? Iedereen riep, we worden wereldkampioen. En zijn nu een beetje het vierde team.
Ja.
Ook nog mooie dingetjes voor even ietsje verder kijken op de grid. Hulkenberg, wederom punten met de Lada van het veld, zou je bijna kunnen zeggen. Het is toch knap van die jongen, of niet?
Ja, maar hij is gewoon goed, dat wist hij. Hij heeft natuurlijk een beetje een ongelukkige Formule 1 carrière gehad. Dat mag je wel stellen. Ja. Nooit het podium gehaald en het altijd net niet. 1 keer Hockenheim lag hier op podiumkoers met Renault. Ja, het ging je er zelf weer vanaf. Ja, maar het is hem net niet, maar qua talent. En als je ook ziet, de teamgenoten die hij heeft gehad... en de snelheid ten opzichte van zijn teamgenoten... was hij eigenlijk altijd wel heel goed. En is hij dus nog steeds best wel goed. En nu stond hij ook weer gewoon kwalificatie, ook voor Bortoleto.
Ja.
Wat ook een snelle rookie is... Oké, het is een rookie, maar hij laat het wel zien. Hij levert wel.
En toen toch ook wel denk ik de invloed van Jonathan Wheatley. Ik bedoel, hij staat aan de roer. Ze hebben nu al 2 keer punten gescoord.
Ja, nou, het is op zijn minst een goede timing voor ja. Wheatley. Dus het straalt wel op hem af, laten we het zo zeggen. Dus, en het zou wel geen toeval zijn, inderdaad. Huh? Nee, dat klopt.
Nou ja, mogen we dan veel van Audi verwachten? Dat is toch nog steeds wel de vraag. Komen die dan echt met een raket volgend jaar? Ja. Met een auto dat je denkt van wauw, en ze doen mee vooraan. Ik denk het niet, maar het kan ook daar wel... Het team zit niet slecht in elkaar, dat bewijst dit ook alweer.
Ja, nee, ja, en soms heb je met 2 of 3 goede mensen op sleutelposities... Mm-hmm. net dat verschil tussen bij wijze van spreken team 6 of team 3.
Ja.
Dus zo'n team als Alpine ook met wat goede mensen kan dat ook veel verder. Dat zag je bij Aston Martin. Dus je hebt van die teams, jongen, die kunnen ook zomaar een paar stappen zetten natuurlijk.
Ja, Williams.
Ja, bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld, ja.
Oké, jongens, we gaan door naar de stellingen. Zijn jullie er klaar voor?
Zeker.
De eerste. Het wordt helemaal niks meer met Tsunoda bij Red Bull.
Eens.
Ja, helaas ook eens.
Ja. Jij was er net nogal, toen we het gingen voorbespreken, fel over.
We zijn er niet eens op de helft van het seizoen, ik weet het allemaal. Maar kijk nou, elk weekend is er wel iets. En daar kan Tsunoda ook niet altijd wat aan doen. Maar er is iedere keer iets, of te langzaam, of gedoe, of een straf.
Ja, nu weer de straf.
Ja, en dan kun je ook wel zeggen, ja, wat een pech. Maar hoezo pech? Als ik 5 kilometer te hard rijd, dan is het ook lullig dat ik een bekeuring krijg. Maar het is wel terecht. Want en dat is hier ook zo mee. Ja, het is lullig dat die
gewoon lachen.
Ja, nou, dat hij die gast voorbij rijdt, maar dat moet hij gewoon niet doen.
Is wel onhandig. Ja. En als je Q1 even bekijkt, hij zat net aan de goede kant, hè? Maar een halve tiende was het, denk ik. Dan had hij eruit gelegen, Q1. Weer.
Ja. Ja.
En bijna laatste gestaan ook. Dus het ging echt om een paar honderdste in dat hele middengebied. En daar staat hij nu met die auto.
Ja.
Dus ik zie het ook niet goed komen.
Nee.
Oké. Volgende. Johnny Herbert heeft gelijk. Red Bull talent Lindblad is op termijn beter dan Verstappen.
Ja, nee dus.
Nee. Nee, nou, ik moet het toch ook met je eens zijn. Ja. Nee, ja, ik ben wel onder de indruk van hem. Hij doet goede dingen in de Formule 2 nu. Absoluut.
Zeker.
Maar ik bedoel, je kan hem niet vergelijken met Verstappen. Nee, no way.
No way, oké. En de laatste. De houding van Lance Stroll is schadelijk voor het merk Aston Martin.
Dan ga jij eerst.
Ook vooral omdat er vielen wat mensen over zijn gedrag tijdens de persconferentie op, zeg maar. Dat hij bij hem onderuit zat gezakt met een kauwgom in zijn mond, zijn petje, half voor zijn ogen. En,
maar ik ben het oneens. Dus ik denk even wat anders ook. Maar ben ik ook echt, want daar maken we hem ook veel te groot. Ik bedoel, Aston Martin, wereldmerken en dat Formule 1 team en zo. Dat gaat echt niet zeg maar ten onder aan de vreemde gedragingen soms van Stroll Junior. Dat is gewoon een beetje een aparte vogel en dat weet iedereen. En er zijn weinig mensen die dat serieus nemen, denk ik. Dus bij Aston Martin hebben ze ermee te schaften.
Ja.
En ik denk dat ze hem een beetje laten begaan daarmee.
Alright. Je hebt me wel overtuigd bij deze.
Nou, kijk.
Kijk. Weer eens, jongens.
Wat een feest.
Dan gaan we naar de prijsvraag. Jeroen, de mensen hebben het vorige week gemist, want jij moest racen en alle kals zat op jouw plek. Maar wat kunnen de mensen winnen?
Ja, ik hoop dat Albert het ook een beetje goed heeft uitgelegd. Maar nee, je kan een kartcadeaubon winnen om te komen karten bij Race Planet Delft of Amsterdam. Elektrische karts in Delft en nog op LPG in Amsterdam. Maar beide ongeveer even snel.
Nou, leuk. En wat moet je doen om dit te kunnen winnen? Kimi Antonelli was een van de jongsten ooit op een podium in de Formule 1. Maar er waren er 2 in de historie die jonger dan hem waren. Wie waren dat? Mail je antwoord naar podcast@formule1.nl. Weten jullie dat?
Nou, ik zit meteen te denken. Ja, ik denk het wel.
Ja.
Eentje sowieso. Die is makkelijk.
Eentje sowieso.
Maar nummer 2...
Maar goed, kijk, weet het mooie is.
Ja, nee, die weet ik ook.
Wij kunnen het nu toch niet zeggen. Dus we kunnen ook net doen alsof we het wel weten. Want
ik ga even googlen. Toch... Nee, maar die tweede weet ik ook wel,
ja. Oké, gaan we naar het meest opvallende nieuwsbericht van afgelopen week. De kalender van 2026.
Nou, daar was hij.
Ja, daar was hij. Imola niet erop, hing al in de lucht. Ja. Maar waar heel veel mensen over vielen was dat de Grand Prix van Canada gaat clashen met de Indy 500...
Ja.
Snijdt de Formule 1 zich hiermee in de vingers? Of zeg je van, dat kan prima naast elkaar. Dit weekend hadden we ook Le Mans.
Nou, ik zou zeggen, dat kan prima naast elkaar. Maar ik ben volgens mij verder uit in de minderheid. Als ik zo zie hoe mensen over elkaar heen buitelen om hun ongenoegen kenbaar te maken. Dus
Maar ja, je moet toch een keer dat ding ergens plannen. Dus
ja, het is natuurlijk voor sommige mensen onhandig. Sommige mensen die met beide, in beide werelden betrokken zijn. Zac Brown, die wil echt naar de Indy 500 ook. Maar ja, gaat hij nu dan naar Canada? Ja. Maar het kan prima naast elkaar. Het is maar een heel klein clubje wat hierdoor beïnvloed wordt. Ja. En de fans komen wel naar Montreal, denk ik.
Maar ook goed, als je kijkt, als ik het even opneem voor de fans die boos zijn. Kijk, voorheen was het natuurlijk vaak samen met de Grand Prix van Monaco. Maar dan kon je eerst de Grand Prix van Monaco kijken. Ja. En 's avonds.
Timing was toch.
Dus. Maar nu is de timing natuurlijk een beetje ongelukkig.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Ja, de kijkcijfers zullen lager zijn. Voor beide waarschijnlijk wel. Ja. Dus is het handig? Ja, dan eigenlijk niet. Nee. Maar,
had jij verder nog opmerkingen over de kalender? Of zeg je van,
nou ja, weet je, Madrid staat er natuurlijk op. Hè? Ja. Dan zegt iedereen, ja, benieuwd. Maar ik ben vooral benieuwd niet hoe het daar is. Maar ik ben vooral benieuwd of hij er überhaupt wel op blijft staan.
Er staat nog steeds een sterretje achter.
Ja, en ja. Kijk, Imola staat natuurlijk wel in de startblokken. Gewoon om er weer op te kunnen komen. Dus dat is niet in het voordeel van de mensen in Madrid. Er is een Grand Prix, die kun je bij wijze van spreken... Nou ja, een week van tevoren is overdreven. Maar je kunt hem zo weer in de kalender schuiven, de Grand Prix van Imola. Ja. Dus bij het minste of geringste denk ik dat ze Madrid gewoon vervangen door Imola. Ja. Zou me niet verbazen wat dat daarop uitdraait.
Staat hij op, was dat september?
Ja.
Oké, dus dat kan nog wel in Italië, herfst.
Wow. Precies.
Nou ja, maar
Monza is dan ook begin september. Hè? Dus,
daarom.
Ja, ik zou er niet vreemd van opkijken dat Imola toch nog terugkomt. Kalender. Wie weet.
Heb je nog dingen gehoord in de wandelgangen over Madrid? Of
er moet nog veel werk gebeuren daar. Ja. Ook. En we hebben dat met Jeddah gezien toen de tijd. Dat circuit was eigenlijk nog niet eens klaar. Nee. En toen gingen ze racen. Op vrijdagochtend stonden ze nog vangrails in elkaar te schroeven, bij wijze van spreken. Het was echt op het randje.
Ja.
Maar ja, goed, als je goede planning hebt en het financiële plaatje klopt, dan zou Madrid er wel moeten komen.
Ja.
Het is op zich wel het wordt wel een gaaf evenement, denk ik, wat ze neer wilde zetten als je de plaatjes allemaal zag. Maar ja, het moet er wel van komen. Het moet wel allemaal uitgevoerd worden.
Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken.
Mm-hmm.
Dan was er afgelopen weekend nog Le Mans. En Jeroen, jij hebt ook bijna als een Le Mans coureur daar ook gezeten. Maar dan het commentaarhokje. Want hoeveel uur heb jij achter de microfoon gezeten?
Ja, wel een uurtje of 14 bij elkaar. En natuurlijk ook nog Formule 1 tussendoor zitten volgen. Ja. Dus op een gegeven moment 3 schermen tegelijk. En alle live timings en sectortijden ook nog proberen te volgen en zo. Maar ja, het was gaaf. Het was Robert Kubica die wedstrijd wint.
Ja, geweldig,
hij wint
toch?
Hem niet alleen, hè? Ja. Laten we dat. Want J en. Daar ben ik. Het was een lang weekend. Hansen, Phil Hansen, derde rijder op die auto. Die hebben ook echt goed gereden. Maar Kubica was wel een beetje de man van de wedstrijd.
Ja, dat hij ook als winnaar in de Ferrari over de lijn komt. Vooral natuurlijk met zijn verleden, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ja. Natuurlijk fantastisch. Het is wel een heel mooi verhaal natuurlijk.
Ja, de timing ook. Hè?
Ja, er was het strategie ABC tot en met Z. Ferrari was hetzelfde, want er was mega oorlog onderling.
Vertel.
De auto van Kubica is geel. Die andere twee zijn rood. Dat zijn de fabrieksauto's.
Oh ja. En hij heeft ze uit het klantenteam, toch?
Het is hetzelfde team, maar dit is een soort privéauto. Dus die is anders gefinancierd. Die wordt niet betaald door Ferrari. Dus ook Kubica heeft geen contract met Ferrari. Ja. En er waren teamorders die niet opgevolgd werden door het fabrieksteam. En er werd ook echt gezegd, als we kunnen ruilen van positie, gaan we dat doen. Dan moet gewoon een van de rode auto's winnen, een van de fabrieksauto's.
Het hoofdteam natuurlijk, ja.
Ja, ja. Maar dat was heel gek, want die gele auto die was zo goed bezig. Die rijdt de hele wedstrijd vooraan. Ga je dan in één keer een Le Mans overwinning weggooien? En Kubica sprak zich al na halverwege de race uit daarover. Hij zegt, ik heb geen contract met Ferrari. Ze luisteren ook niet naar ons, dus andersom ook niet meer.
Dus dat is daar nog een beetje onrustig geworden na afloop van de race, denk je, Maranello? Of...
Ja, je had de fabrieksauto had kunnen winnen. Pierre Guidi die spinde ingang pitstraat.
Ja.
Stomme fout eigenlijk.
Ja. Heb ik gezien, ja. Zag een heel rare...
En daar verloor hij 15, 20 seconden mee. Dat had het verschil kunnen maken, want zo dicht bij elkaar zal het na 24 uur racen. Dus alles moest perfect gaan. En dat heeft die nummer 83, die gele Ferrari, heeft dat gedaan. Een perfecte race neergezet.
Ja. Ja, mooi. Ja, wat je zegt, het zat heel dicht op elkaar. Het is echt een soort van sprintrace geworden. Hè? Le Mans, bedoel, het verhaal van wat we vroeger hadden met Audi, die hè, op voorhand al bijna won. Dat is wel een beetje verleden tijd.
Ja, we hadden ook bijna geen safety cars. Wat slow zonzen, dat ze 80 mogen rijden. Een paar keer full course yellow. Maar er gebeurde verder eigenlijk relatief weinig. Weinig crashes, ook achterin het veld met amateurrijders en zo. Dus het was een hele... het was geen saaie race, maar voor Le Mans begrippen... Ja, normaal hebben we wel een paar grote ongelukken en een paar heftige situaties. Maar die waren er niet. Dus het was echt sprinten naar de finish.
Ja. Nou, het weer zat ik ook wel mee natuurlijk. We hebben natuurlijk geen gekke regenbuien gehad en dat soort dingen. En je gaf ook wel aan vooraf dat we hier gingen zitten, dat het niveau van de coureurs ook een stuk hoger is geworden dan voorheen.
Ja, het wordt steeds hoger. Ook bij de amateurs, de bronzen rijders in dat veld, want ja, je bent allemaal gerankt. Die komen ook vaak maar 2-3 seconden maximaal tekort. En Le Mans is een lange ronde. Dus dat kun je eigenlijk wel door 1 of 2 delen. Of door 2 delen of 3 delen. Als je het met een normaal circuit vergelijkt. En dan heb je dus maar over een paar tienden wat die amateurs langzamer zijn.
Ja. En de derde keer, Brian, voor Ferrari de overwinning. Ik bedoel, vroeger, heel vroeger, was deze tak van sport groter dan de F1. Hè? Dat was het nu is ook iets omgedraaid. Maar je merkt wel dat het veel meer aan het groeien is, hè?
Ja, het is ook, als je het veld ziet, is het natuurlijk niet normaal. Ja. Dat je, we krijgen nog Ford erbij, maar dat je Lamborghini deed helaas niet mee. McLaren komt erbij. Ja. En dan heb je natuurlijk gewoon BMW, Porsche, Ferrari, Cadillac.
Aston Martin,
die deden nog niet mee qua snelheid, maar die komen er ook aan. Peugeot, we waren ook langzaam, maar ook natuurlijk een mooi merk. Dus ja, Toyota. Het veld, Toyota. Laten we die ook niet meer.
Bizar eigenlijk, ja, mooi.
Ja, dit is, dat hebben we ooit in de groep C-tijd gehad, jaren 90, begin jaren 90. Toen ook Sauber, onder andere met de Schumacher bijvoorbeeld, meedeed. Ja. Maar dat je dit veld weer hebt, is wel uniek.
Ja, dat hebben ze wel een paar jaar geleden goed, zeg maar, goede draai aangegeven. Want met het leek hypercar wel een beetje op sterven naar dood natuurlijk.
Zeker,
hè,
met alleen Toyota en Audi.
Precies. Dus met die hypercar is echt wel een goede stap.
Oh, en het geluid ook van die Valkyrie. Oh, een Aston Martin.
Ja, dat hij moet nog wel wat sneller worden. Hij moet wat sneller worden, maar wat een mooie auto. Eigenlijk misschien. Prachtig, ja, ik vond hem de mooiste auto. Ja. Of vind hem de mooiste auto. En ook het mooiste geluid. Ja. Absoluut.
Nou, prachtig. Daar gaan we er veel van zien. En Jeroen, gaan we jou nog een keer zien achter het stuur op Le Mans, de 24 uur van?
Ja, ik hoop het wel. Ik ga over 2 weken Le Mans Classic rijden. Dus dan rij je op die baan en dan rij ik ook met auto's die over de 300 km per uur gaan.
Gaaf.
Dus dat is ook genieten. Maar ja, als ik naar die beelden zit te kijken en ik heb lang zitten kijken natuurlijk met al het commentaar, maar... Oh ja, ik was jaloers op al die rijders die daar... ik heb hem 16 keer mogen doen, maar... 16 keer, ja. Ik sta daarmee iets van 30ste in het recordlijstje van deelnames. Pescarolo die daar bovenaan staat met 34 deelnames. Ja. Jan Lammers staat heel hoog met 24.
24, die kan je nog pakken.
Dat wordt ook moeilijk. Maar nee, ik wil heel graag nog een keer terug. Het is magisch, Le Mans.
Ja.
De sfeer op het circuit is zo bijzonder. Maar ook als je gewoon alleen al de beelden ziet. Die baan is mooi. Het gaat zo hard.
Ja, het is fantastisch. Dus, ik ben er ook een paar keer geweest. Het is echt een aanrader. Over 2 weken dus zelf achter het stuur. Welke auto wordt het?
Ja, dat is een Porsche 935. Die komt uit 1980. Ongeveer even oud als ik.
Oh, gaaf.
Maar die loopt gewoon 310, 320 km per uur of zo op het rechte stuk. Dat waren iconische auto's in de toendertijd. De beste GT-auto's van Porsche van toendertijd.
Ja.
Dus ja, dat is een van de auto's. En een 993 GT2, die komt uit 98.
Ja.
En die loopt ook wel, die gaat ook rond de 300 op het rechte stuk. Daar reden we laatst op Barcelona en Spa al 280, 285 mee. Dus. En dat zijn serieuze auto's, dus dat is wel echt lekker.
Er weer 2 jongetjes die met een grote smel zitten te kijken. Oh, dat willen we ook.
Komen wij weer in onze huistuin een keukenauto vanmiddag over de snelweg. Dat we ook denken dat we heel snel kunnen.
Ah, gaaf. Nou, voor het heel veel succes daar natuurlijk over 2 weken. Gaan we ook allemaal volgen. Jeroen bedankt. Gerard bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. En volg ons ook zeker op YouTube. Verder volg je het laatste nieuws in Formule1.nl. En deze week komen we uit met de Classic Special. Met ook mooie nostalgische verhalen over 75 jaar Formule 1. Hoi hoi!